Het thema van deze dienst vanmorgen, dat is wie kan zonde vergeven. En daarvoor wil ik u graag eerst deze vijf versen uit Psalm 32 lezen, die ook daarvan spreken. Dat zijn zulke geweldige, bemoedigende en vertroostende woorden. Psalm 32, daar staat boven een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, zegt David, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheden, mijn zonde. Nou, tot zover deze psalm. U moet hem thuis maar verder lezen. Die psalm spreekt ons verder ook over de vergeving die er is bij de Heer. We gaan met elkaar nog een gedeelte lezen uit het woord van God. En ik wil vanmorgen uit het evangelie van Marcus een bekend stukje met u lezen. We lezen Marcus hoofdstuk 2. En ik lees u vers 1 tot en met 12. En het thema waar we vanmorgen over na willen denken, dat is wie kan zonden vergeven. We lezen Marcus 2 vanaf vers 1. Daar staat boven Jezus geneest een verlamde. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe, die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtpad waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar, opdat u zult weten, dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, wie kan zonde vergeven? Dat is een geweldig belangrijke vraag. Vergeving, Dat betekent dat je iemand zijn zonde niet meer toerekent. Dat betekent dat de schuld die iemand misschien bij je heeft, dat je die niet meer int. Maar dat je daar een streep door zet, dat je die wegdoet. Het kan zijn dat iemand u ooit eens iets aangedaan heeft. Misschien heeft iemand slecht gesproken van u of van jou. Geroddeld. Misschien heeft iemand ons ooit bedrogen. Of misschien wel geld gestolen. Of ons anderszins schade berokkend. Of pijn gedaan of verdriet gedaan. Ik denk dat we moeten zeggen dat ons dat allemaal wel eens een keer is overkomen. Dat kan in het gezin of daarbuiten. Kan in de familie. Kan zelfs binnen het huwelijk. Dat kan ook binnen de vriendenkring of ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Kan dat best gebeuren. Velen van ons kennen dat. En we hebben de neiging om dat te koesteren. We hebben de neiging om dan te zeggen of in ieder geval te denken van kijk wat die ander mij niet aangedaan heeft. Wat mij wel niet overkomen is. Of men zegt of denkt. En dat verbaast je hoe vaak dat ook onder christenen je dat nog hoort. Men zegt of denkt van nou, als jij dat doet, dan zal ik je dat wel even betaald zetten. Dan zal ik je daar wel even over afrekenen. Wel, vergeven is besluiten dat je dat niet doet. Dat je dat een ander niet toerekent en niet betaald zet. Vergeving betekent dat je een ander niet doet naar zijn daden. Dat je hem niet afrekent, maar dat je hem vergeeft. En dat je de relatie probeert te herstellen. Wij vinden dat ontzettend moeilijk als mensen. Er zijn mensen die daar hun hele leven mee bezig zijn, maar die daar niet toekomen, die daar niet uitkomen. Vergeving is het hoofdthema van de Bijbel. Dat is de rode lijn die door de hele Bijbel loopt, van het begin tot het allerlaatste Bijbelboek. Dat is de kern van het evangelie. En als het in de Bijbel over vergeving gaat, dan gaat het over vergeving van zonde. En daarover spreekt de Heer Jezus ook in dit gedeelte. We zien dat hier ook gebeuren. Vergeving van zonde geeft herstel. Vergeving van zonde herstelt de breuk, de relatie die wij als mensen met God hebben en van nature hebben. Het ontvangen van vergeving van zonde maakt die relatie weer goed. Weet u? En dat is zo geweldig. Wij kinderen van God, wij gelovigen, wij hebben een God die alle zonde en schuld vergeeft. Die alle zonde en schuld vergeeft. En dat wilde maar niet in bij ons. We hebben soms zoveel moeite om dat te geloven, om dat echt te aanvaarden. Om te geloven dat dat mogelijk is geworden door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En dat is een groot wonder. Dat is niet zomaar iets. God zond zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, om te lijden en sterven voor ons, voor onze zonde. Opdat Hij onze zonde kon wegnemen. Hij wil onze zonde wegnemen. En dat heeft Hij gedaan. Hij biedt vergeving van zonde aan alle mensen. En dat is een geweldig wonder. En als dat doordringt in ons denken en in ons hart, dan zouden we daarover verbaasd, verwonderd moeten zijn. Uitzonderlijk blij moeten zijn. Dat zou ons diep moeten raken in ons hart. Daar zouden we over geschokkeerd moeten zijn. dat hij dat heeft gedaan. Hij vergeeft alle zonden. De ellende is, we gaan dat heel snel gewoon vinden. We gaan dat heel snel min of meer als vanzelfsprekend vinden. We hebben de neiging om dat op den duur niet zo bijzonder meer te vinden. En eigenlijk geloven we het ook niet altijd zo. Want soms zetten we daar vraagtekens bij. Soms dan denken we van, zou dat wel zo zijn? Zou het wel echt zo zijn dat de Heere alle zonden vergeeft? En dan komen er dingen op in onze gedachten. Dan denken we, ja, maar die zonde dan? En dat dan, en dat wat ik toen gedaan heb, of gezegd heb, of gedacht heb, zou hij dat dan ook allemaal vergeven? En als ik dat dan, als dat dan gebeurd is voor de zoveelste keer, en als dat dan steeds weer gebeurt, als ik weer ontrouw ben geweest aan hem, als ik weer ongehoorzaam ben geweest, als ik weer gezondigd heb, als ik weer gedaan heb, gesproken heb, gedacht heb tegen zijn wil, als ik weer niet naar hem geluisterd heb en mijn eigen weg ben gegaan in denken of doen of spreken. Wat als ik hem nu opnieuw pijn heb gedaan? Als ik hem nu opnieuw beledigd heb door wat ik doe of denk, waar ik mee bezig ben, verdriet heb gedaan? Als ik hem opnieuw geschoffeerd heb? Ik ga geen voorbeelden geven, want die weet u zelf wel. Want als ik dat nu zeg, komen er in onze gedachten en ook in uw gedachten, komen er allerlei dingetjes naar boven. Dan denk je aan die situatie en die situatie. En misschien komt die vraag wel naar boven, zou God nou echt dat allemaal vergeven? Zou hij werkelijk vergeving geven voor alle zonden? En we zijn geneigd om te denken, dat kan bijna niet. Dat druist in tegen ons hele wezen, tegen ons menselijke denken. Want geen mens doet dat en geen mens kan dat. Geen mens vergeeft iedereen alle dingen. Want er blijft altijd weer zitten. Er blijft altijd wat zitten. Menselijk vergeven, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, is beperkt, daar komt een einde aan. Maar hoe is het bij God? Vergeeft God werkelijk alle zonden? Of zou er een einde komen ook aan zijn vergeving? Of zou er een moment komen waarop hij zegt, nu is het genoeg. Nu is het op. Nu is mijn geduld op. Nu is mijn vermogen om zonder schuld te vergeven, nu is dat op. Zou hij zeggen, hier ligt de grens. Nu kan ik niet verder. Dat kan ik niet vergeven. Mensen worstelen soms met die vraag. En dat kan soms pijn doen. En soms worstelen mensen zelfs op hun sterfbed nog met die vraag. Zou God wel alle zonden vergeven? Zou ik wel vrij en met volle vrijmoedigheid tot God kunnen gaan? Weet ik wel zeker dat alles weg is? Wel, laat ik dit zeggen, als er twijfel komt in ons hart over die dingen, en ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben, dan is dat de stem van de Satan die ons dat wil wijsmaken. Dan is dat de persoon van de Satan die ons die zekerheid en die blijdschap weg wil nemen. Want hij wil niet dat wij geloven dat de Heer Jezus Christus alle zonde en schuld vergeeft. Dat zal hij proberen om dat te verhinderen. De Satan beschuldigt, zegt het woord van God. De Satan is een aanklager en dat doet hij steeds weer. En hij klaagt ons ook aan. En hij zegt tegen ons van, denk je nou echt dat de Heere dat allemaal vergeeft? Denk je nou echt dat je zo'n God hebt, zo'n vader, zo'n zalig maken. Zo'n redder vergeeft hij echt alle zonde en schuld. Hij zaait twijfel. En dat deed hij al vanaf het allereerste begin. En soms gebruikte hij een Bijbelwoord daarvoor. En in het allereerste begin zei hij al tegen Eva: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? De Satan zaait twijfel. En hij doet dat steeds weer. En hij wil onze rust en hij wil onze vrede wegnemen. En hij wil onze relatie met de Heer Jezus Christus, die wil die bemoeilijken, die wil die verhinderen, die wil die kapot maken. Wel, wat ik u vanmorgen wil zeggen, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, dat is dat God alle zonde en schuld vergeeft. En dat daar geen enkele uitzondering op is. En dat er aan de vergeving van God geen maximum is. Dat daar geen eindpunt is. Dat vergeving van zonde onbeperkt is. Onbeperkt qua ernst, qua persoon, qua frequentie, qua hoeveelheid. Er is geen beperking. Hij verlost en hij vergeeft alle zonde en schuld op basis van ons geloof in onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie. Dat is datgene wat iedereen moet weten. Dat is datgene wat ook deze wereld moet weten. En wat ook wij als christenen, als gelovigen, als kinderen van de Heer Jezus Christus moeten weten. Want we hebben te maken met die zonde. En dat maakt het ons soms best heel moeilijk. Johannes zegt in zijn brief in hoofdstuk 1 vers 9, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven, dat is punt 1, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat doet hij. Hij zegt, ik vergeef je alle zonde en schuld. En dan reinig ik je ook, dan maak ik je ook nog schoon, opdat de relatie met mij weer goed kan zijn. Hij vergeeft en hij reinigt als wij belijden. Hij maakt ons schoon. Wij moeten niet twijfelen aan zijn vergeving van zonde, maar wij mogen dat belijden. Hij vergeeft onze zondedaden. Hij vergeeft onze dagelijkse zonde die de Heilige Geest ons laat zien. Hij vergeeft die zonde die onze relatie met hem bemoeilijkt. Ons behoud is op basis van het bloed van de Heer Jezus Christus. Die is niet op basis van belijden. Behoud is op basis van geloof in het bloed van de Heer Jezus Christus. Van het werk van de Heer Jezus Christus. Niet op basis van belijden. Het is niet zo als we niets belijden, dat we niet behouden zijn. Maar als we niet belijden, dan verstoort dat onze relatie met hem. Niet ons behoud, maar het verstoort de relatie. Dan gaan we zoveel missen. Want dan staat er iets in de weg en dan kan de Heer ons niet meer zegenen. Dan kan hij niet doorgaan met zijn werk dat hij wil doen in ons leven. Ik wil met u even kijken naar wat Marcus dan zegt in zijn evangelie. De Heer Jezus was aangekomen in Capernaum. Capernaum was de stad waar hij woonde en waar hij werkte. We hebben gelezen in vers 2, de mensen die kwamen naar hem toe, ze hadden gehoord dat hij daar was. De ruimte was te klein om de mensen te bevatten. Ik weet niet waarom die mensen kwamen. Er zullen een heleboel geweest zijn die kwamen om uit sensatie, om hem eens te zien of te horen wat hij zou zeggen. Maar opmerkelijk is wat de Heer Jezus dan doet. En dat staat zo duidelijk in dat vers 2. Hij zegt, wat deed de Heer Jezus? Hij sprak het woord tot hen. De Heer Jezus sprak het woord van God. De Heer Jezus sprak het evangelie. Het woord logos staat daar. Hij sprak woorden van God. Hij sprak het evangelie van het koninkrijk. Als u een blaadje terugbladert, Markus 1, vers 14 en vers 15, daar staat het volgende. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. En wat deed hij daar? Hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat was de prediking van de Heer Jezus. En ik geloof vast dat hij dat gepredikt heeft aan die groep mensen die naar hem toe kwam. Hij predikte het evangelie. Het koninkrijk is nabij. Kom tot geloof en tot bekering. Dat was het woord dat de Heer Jezus predikte. Dat was de boodschap van toen voor die mensen. En dat is de boodschap van nu. En dat is de kern van het evangelie. En dat is datgene wat de mensen ook nu moeten weten. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is de belangrijkste boodschap voor wie dan ook. Bekeer u en geloof het evangelie. Velen kwamen om genezing, denk ik, bij de Heer Jezus. Of om nieuwsgierigheid, maar wat deed de Heer Jezus? Hij bracht het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat was zijn boodschap. Dat was zijn woord. In vers 3 zien we dan iets anders gebeuren. Daar komen die vrienden en die komen met een vriend van hen die verlamd is en die komen ze bij de Heer Jezus brengen. En heel vaak als dit gedeelte, als je dit leest of als dit behandeld wordt ergens, dan wordt bijna altijd de nadruk gelegd op die vrienden. En dan wordt er gezegd, dus kijk eens wat een goede vrienden dat waren. En kijk eens wat een geloof die hadden. En kijk eens wat zij voor die vriend van hun over hadden. En op heel veel plekken volgde dan een sociaal evangelie. En ja, dat is ook geweldig natuurlijk wat die vrienden hier deden. Maar de vraag is, waar gaat het over in dit stukje? Boven dit stukje heeft de vertaling gezet, Jezus geneest een verlamde. Maar dat is helemaal niet het onderwerp. Daar ging het helemaal niet over. Dat is niet datgene wat de Heer Jezus duidelijk wilde maken. Dat was niet het hoofdthema. Nee, het hoofdthema was, Jezus Christus vergeeft alle zonde en schuld. Dat is het thema. En dat gaat ver bovenuit, boven de genezing van deze man uit. Soms gaat het over het geloof van die vrienden. Maar bijna nooit, als dit stukje gelezen of behandeld wordt, bijna nooit gaat het over die mens die zondaar is. Die mens die vergeving van zonde nodig heeft. En de mens, de Heer Jezus Christus, die de enige is die dat kan geven. Bijna nooit gaat het daarover. Bijna nooit dat God alleen zonde kan vergeven. Hoewel zelfs die fariseeën dat zeggen in vers 7. En waarom spreekt deze op die manier godslastering? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Zelfs de fariseeën zeiden, voor vergeving moet je bij God zijn. Vergeving van zonde moet je bij God zijn. Dat was toen zo en dat is nu zo. Voor vergeving van zonde moet je bij God zijn. Er is geen ander die dat kon geven. De priester in de oudheid die kon iemand rein verklaren. Als iemand bij hem kwam. Maar hij kon geen zonde vergeven. Geen mens kan zonde vergeven van een ander mens. Geen mens kan daar zelfs iets aan bijdragen, wie dan ook. Kan iets bijdragen aan de vergeving van zonde. Want er is geen andere manier om vergeving van zonde te ontvangen dan door de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de enige die de macht daartoe heeft. En dat wil de Heer Jezus duidelijk maken. Ook naar die fariseeën. Van beste theologen, beste godgeleerden, zien jullie wel dat ik die beloofde Messias ben, die is gekomen om zonde en schuld te vergeven? Zien jullie wel dat je bij mij moet zijn en niet ergens anders? Dat is een terechte opmerking van de fariseeën. Alleen God kan zonde vergeven. En dat wisten ze uit het woord van God. En dan de reactie van die mensen. Die fariseeën werden boos. Ze gingen onderling daarover spreken. En wat ze zeiden is tegen de Heer Jezus: waarom spreekt deze vers 7 op die manier godslastering, zeiden ze tegen elkaar. Dus ze zeiden tegen de Heer Jezus: je lastert God. Want de Heer Jezus maakte duidelijk dat hij God was. Dat hij gelijk aan God de Vader was. Dat hij één met God de Vader was. En dat hij macht had zonde te vergeven. En daar zat de pijn bij die fariseeën. Want daar wilden ze niet aan. Ze wilden niet geloven dat hij als enige alle macht had om alle zonde en schuld te vergeven. Hoewel het Oude Testament dat ook al zo vaak zei, en het hele Oude Testament al spreekt over de Heer Jezus Christus. De profeet Micha zegt in hoofdstuk 7, vers 18: wie is een God als u, die de ongerechtigheden vergeeft? Ja, zegt Micha dan, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Dat zegt Micha. Dat zegt hij tegen Israël, tegen het volk Israël. Hij zegt tegen hen: Israël, wij hebben een God die ongerechtigheden vergeeft en die al je zonden werpt in de diepte van de zee. Dat zegt hij tegen het overblijfsel van Israël, dus een belofte van hen. Hij zegt tegen hen: mensen, Israël, zoals de Heere jullie bevrijdde uit Egypte, en zoals de farao jullie volgde en zijn legers omkwamen en begraven werden in de diepte van de zee, zo zal ik ook jullie zonden begraven in de diepte van de zee, want ik heb overwonnen. Ik heb je bevrijd, ik heb overwonnen en ik werp je zonde in de diepte van de zee. Zo doet hij ook met jou en met mijn zonde. Hij werpt ze in de diepte van de zee. Ze zijn niets meer. Ze zijn helemaal weg. Hij heeft ze helemaal weggedaan. Nehemia zegt in hoofdstuk 9, vers 17, daar zegt hij: maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Zo is God. Zo'n geweldige God hebben wij. Zo'n Vader hebben wij die voor ons zorgt. Hij vergeeft menigvuldig. Niet één keer, of twee keer, of 10 keer, of 100 keer, maar menigvuldig. Hij is een God van vergeving. Dat doet hij keer op keer. Dat is zijn wezen. Dat doet hij steeds weer. Jesaja zegt: want hij vergeeft veelvuldig. Heel het Oude Testament, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, spreekt dat steeds weer. We hebben een God die vergeeft veelvuldig. Steeds weer. Steeds weer opnieuw. Heel het Oude Testament verwijst naar de komst van de Heer Jezus Christus. Naar diegene die is gekomen met zijn grootste missie, en dat was zonde en schuld vergeven. De Tora spreekt daarover. De psalmen spreken daarover. De profeten spreken daarover. Alles ademt de Heer Jezus Christus. Wat ik bedoel te zeggen, de fariseeën hadden kunnen weten dat hij de Messias was. En dat hij was gekomen om zonde en schuld te vergeven. En dat wil de Heer Jezus hun duidelijk maken. En hij wil ze brengen tot geloof, tot aanvaarding van hem. Vers 10 zegt hij dat. En dan maakt de Heer Jezus dat zo duidelijk. Marcus 2 vers 10. En dan zegt hij, waarom dit? Waarom die ontmoeting? Waarom die genezing van die man? Hij zegt in vers 10, maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. Opdat u zult weten. Opdat je het zult weten, zegt hij tegen hen. Wie moet dat weten? Wel, dat moesten de Farizeeën weten. Dat moesten de Joden weten in die tijd. Maar dat moet de hele wereld weten. Dat moet iedereen weten. Dat moeten u en ik weten. Dat hij macht heeft om zonde en schuld van alle mensen op deze aarde te vergeven. En dat hij de enige is, daarom die wonderen. Daarom wilde hij duidelijk maken wie hij was, opdat ze zouden weten. Niet denken, niet twijfelen, maar opdat ze zouden zeker zouden weten. En dat geldt ook voor ons. En dat is zo belangrijk. En dat moeten we zo vasthouden. En daar mogen we zo blij om zijn. En daar mogen we hem voor danken en prijzen en loven. En dat mogen we uitspreken keer op keer. Dank u, Heere Jezus, dat u mijn zonde en schuld vergeeft. Alles, alles, alles. Niets uitgezonderd. Paulus, die zegt tegen de Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 13. En hij heeft u, zegt hij, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Hoe? Nou, door al uw overtredingen, zegt Paulus, te vergeven. Zo heeft hij het mogelijk gemaakt dat wij levend gemaakt zijn met hem. Door al uw overtredingen te vergeven. En, zegt hij, het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dat was de wet. Want de wet getuigt tegen ons. De wet zegt dat we zondig zijn. Maar Paulus zegt tegen de Colossenzen, de Heer Jezus heeft dat bewijsstuk, heeft hij uitgewist, uitgegumd, heeft hij weggedaan, dat is weg. Die beschuldiging is er niet meer, want al onze overtredingen zijn vergeven door de Heer Jezus Christus. Dit handschrift, zegt Paulus dan tegen Colossenzen, was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Zo was de wet, die was tegen ons gericht. De wet veroordeelt. De wet zegt, er is geen hoop. De wet zegt, je bent een overtreder. De wet zegt, je bent een zonde, die was tegen ons gericht. En, zegt Paulus verder, en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. De Heer Jezus heeft de wet, de beschuldiging, aan het kruis genageld. Die heeft hij teniet gedaan. Die heeft hij verwoest. Die heeft hij helemaal vernietigd. Hij heeft, zegt Paulus ten slotte, de heer de Colossenzen, hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk de schande gemaakt, door daarover over hen getriomfeerd. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Zeggen de Farizeeën. Dus het is belangrijk dat we dat onthouden. Alleen God. Alleen de Heer Jezus Christus. Er is vergeving tussen God en mens door het bloed van de Heer Jezus Christus. En hij heeft daarvoor een initiatief genomen. En wij hebben daar niets aan toe te voegen. Wij kunnen daar niets aan toevoegen. Door zijn dood, zegt Paulus, zijn onze overtredingen uitgewist. Het handschrift, het bewijsstuk tegen ons, is ook weg. Is uitgekumd. Hij heeft alles uitgewist. Hij heeft het gedaan, geworpen in de diepte van de zee. Ik moet denken aan de uitdrukking van Corrie ten Boom. He, met dat plaatje van die diepte van de zee en dat bordje van verboden te vissen. We mogen niet meer vissen, want het is allemaal weg. Nu is de belangrijkste vraag, geloven we dat? En geloven we dat met heel ons hart? En is dat onze volle overtuiging? En geloven dat met heel ons wezen, dat al onze zonden vergeven zijn, dat ze allemaal weg zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus, door zijn bloed. En misschien denk je dan aan een kernzonde, zo'n hardnekkige zonde, die steeds weer terugkomt. En die ik al zo vaak beleden heb. En die misschien al, en ook oprecht, die we oprecht voor hem beleden hebben, met heel ons hart en met heel ons wezen. En toch komt die steeds terug. En toch struikel ik steeds weer. En wat moet ik dan daarmee? En vergeeft God die dan ook? Al denk ik zelf soms dat dat niet meer kan. God ziet mij aankomen. Weer met diezelfde zonde. Weer met dat ongeloof. En op laatst zijn we geneigd om dan maar niet meer te belijden. Om het maar niet meer te zeggen. Mag je dan toch weer komen? En mag je dan toch vergeving van zonde ontvangen? Ja, zeker. Dat mag keer op keer. Dat mag iedere keer wel, weer. Hij wil altijd vergeven. Hij wijst nooit af, al is het voor de 100ste keer. Al schaam je je geweldig voor die zonde in je leven. Al ga je misschien schoorvoetend naar de Heer Jezus toe, omdat je weer moet belijden. Heer, ik heb weer gefaald. Heer, ik ben weer gestruikeld. Al ga je met knikkende knieën naar hem toe. Of misschien met tranen in je ogen en een brok in je keel en het zweet op je voorhoofd. Je mag met alle vrijmoedigheid naar hem toe. En hij vergeeft alle zonden. En hij is de enige die dat kan. En hij doet dat voor iedereen die komt. Psalm 86 vers 5 zegt: U Heere bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Voor allen die u aanroepen. Hij stelt niemand teleur. Hij stuurt niemand terug. Hij wil vergeven. Hij is mild. Hij is rijk aan goede tierenheid. Hij is een vader. En hij zorgt voor ons. Je moet denken aan die vader in die gelijkenis van de verloren zoon. Die staat op de uitkijk tot die zoon weer terugkomt. En zijn schuld belijdt. En die vader ontvangt hem dan met open armen. Nou, zo'n vader hebben wij. Zo'n vader hebben wij. Hij ontvangt ons met open armen. Is er vergeving van alle zonden? Jazeker. Dat probeert de Heer Jezus hier duidelijk te maken. Maar alleen door de Heer Jezus Christus. Alleen door zijn bloed. En het is puur genade. En al onze zonden zijn uitgewist door het bloed van de Heer Jezus Christus. En wij hebben daar niets aan bij kunnen dragen. En we mogen komen. We mogen in geloof aanvaarden. We mogen belijden. En dan vergeeft Hij steeds weer. En Hij bevrijdt van een zondelast. Want die kan zo zwaar op je drukken. Hij neemt de last van onze schouders. Hij reinigt. Hij vervult ons met zijn Heilige Geest. En hij biedt dat alles aan, aan wie komt, tot hem. Zouden we dan niet met al die dingen tot hem gaan en bij hem neerleggen en het aan hem belijden? En dan bevrijdt hij. Hij neemt die last van onze schouders. Hij maakt onze last licht, want hij draagt onze last en onze zonde. Amen.